Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Na 9 maanden terug in Vlaanderen te hebben verbleven, na gevlucht te zijn met 14 confraters uit China, op bevel van hun bisschop Martelaar Monseigneur Hamer, vinden we Pater Jules de Wolf sinds oktober 1901 terug in China. Na een kort verblijf in zijn vroegere missiepost 24 Qingti, waar hij geconfronteerd werd met de vernielingen en al het leed die de overblijvende christenen hebben ondergaan, wordt hij benoemd in de grote missiepost van Kleinbrugge, gelegen in het zuiden van de grote noordwestelijke Ortos-provincie in China. En daar komt hij aan enkele dagen voor kerstmis 1901. Naast zijn missiewerk in Kleinbrugge zelf bedient hij ook een klein dorpje, Ming Tiao Liang, op een uurtje paardrijden. Hij beschreef al aan zijn familie het missiewerk, zoals de volksmissies, de periode voor Palmzondag, de verzorging van de zieken met enkele bijzondere medicijnen, het onverwacht inspringen als een confrater plots ziek valt, of de eerste keer dat hij 3 12-jarige jongens doopt en hen terstond de namen gaf van de 3 koningen. Maar wat een probleem voor hen en de anderen om die namen te kunnen onthouden, enzovoort. In een volgende brief van april 1902 vertelt onze onkel Pater over een avontuur met confrater Herman Ramakers uit het Brusselse Elsene. Deze confrater vertoefde reeds van in 1892 in China en was zo pas aangekomen in Kleinbrugge. En Pater Jules en Herman waren op weg naar Taiyuan, 3 uurtjes rijden. Daar woont de Nederlander pastoor Ed van Kan en ook in dezelfde regio de Nederlander Jan Braam. En ik lees: zo heb ik eens iets voorgehad met pater Herman Ramakers, ne Brusselaar, op weg naar Taiyuan in april. We gingen er samen een kruisprocessie houden en de grote litanieën gaan zingen, zo goed als wij kunnen zingen. Hij zeer schone en ik veel minder. En ik had hem eens gevraagd mee te komen. En onderweg was ik aan het vertellen over onze confraters van Kan en Braam, de Nederlanders. Bij de verhuis van Kan naar Taiyuan had ik meehelpen opkramen, bijeenrapen van zijn bagage en had er een stuk Hollandse tergouw of Goudaase kaas gevonden. Het lag in een kistje tussen de nagels en de boeken en ander gerief. En ik vertelde aan Herman hoe we het toen broederlijk hebben verdeeld tussen de 2 Hollanders en mij en pater van den Abele. En zo vertelde ik hem dat het stuk kaas nog altijd ligt in het missiehuis van Taiyuan. Maar ondertussen wel al verre gesmaldeeld, verminderd. En pater Herman Ramakers, toen hij dat hoorde, was plots zo haastig om in Taiyuan aan te komen om van die kaas te kunnen proeven. En hij sloeg op zijn paard, zodat mijn schurk niet kon bijblijven. Aan een splitsing van de weg riep hij over zijn schouder: "Het is toch zeker al hier?" En ik, zonder 7 keer na te denken, zei verstrooid: "Dat zal wel." Maar we reden de verkeerde kant op altijd maar verder en verder, maar niet waar we moesten zijn. We kwamen uiteindelijk terecht bij de krochten van heidenen en waar vele bomen stonden, maar het was niet de missiepost van Taiyuan. We vroegen aan de mensen waar we waren en zij antwoordden ons in Chiao Hui Kengtse, dat betekent de kom van het stinkende water. We waren zeker een goed half uur uit de juiste weg. En dus wij weren terug. Ja, maar het begon plots zulke stuifwind te waaien, dat wij moesten stoppen en afstappen van onze paarden, om de grond te kunnen zien waar we moesten overstappen. "Laten we vooral zorgen dat we tezamen blijven," zei ik tegen Herman. En zo sukkelden wij zonder te weten in welke richting we gingen. En soms vonden we een schaapswegje, soms zaten we in een ploegland en dan plots voor een wegje dat neerwaarts liep. We zagen soms een mensenspoor en dachten dan toch ergens uit te komen bij de mensen. Nu, we hadden ook onze engelbewaarders, maar stilaan ging de zon onder. Gelukkig hadden we ook nog een vers halfbrood en daarmee zouden we het wel trekken tot 's morgens. Al stappend en strompelend verschiet mijn schurk zich plots. Een stap of 4 voor ons lag er een hoop brandhout langs de zijkant van de weg. En op het horen van onze stappen stond daar plots een man recht met brandhout op zijn rug gebonden. Hij had daar wat zitten rusten en ging zijn gang zonder om te zien wie er kwam. "Stop," riepen we hem, "waar trekt gij naartoe? Kent gij de weg naar Taiyuan?" "Ik ga er naartoe," riep hij ons toe. "Wie zijt gij?" vroegen we hem. Hij gaf ons zijn naam en zei ons: "Ik draag dat hout naar zulk iemand die van uw geloof is en die daar woont." En waarlijk, hij bracht ons naar de missiepost van Taiyuan en wij hebben onze lieve neer bedankt dat we er veilig geraakt zijn. Ik stop weer mijn brief, want binnen een uur vertrekt de briefdrager naar het oosten en ik zou graag nog 2 brieven bijschrijven. Ik heb van u lieden voor de eerste keer een brief gekregen, geschreven op 10 december van vorig jaar. En ik las dat het met de gehele familie wel gaat en met grootmoeder zeker best van allen. En dan bericht pater Jules zijn nieuwe benoeming. "Ik laat u nu al weten dat ik binnen een 3-tal weken zal verhuizen naar Taiyuan bij pater Ed van Kan, die iets nieuws zal stichten aldaar. Vader en moeder, een kruisken alstublieft, Jules." En zo vernemen we uit de brief van 9 mei 1902, geschreven vanuit zijn nieuwe plaats Taiyuan. En hij schrijft: Beste ouders, broers, zusters, bloedverwanten en vrienden, ik ben weer al verhuisd en de plaats Tayawan of de grote schaapskooi zult ge niet veel op uw grondplannen vinden. Of dat dacht ik toch. Ook vernam ik later wel van schoolmeester Ki dat de naam Tayawan dan toch iets anders betekent, namelijk de bocht van de grote dagschijn of van het heldere daglicht van het zonnige kletter. Het wordt allemaal op dezelfde manier uitgesproken, maar anders geschreven. Mocht die naam maar meer en meer bewaarheid worden, maar dan in het helder daglicht van ons geloof, en dat het dan mag kletteren naar de heidenen. En dan legt Pater Jules uit hoe je geraakt vanuit Kleinbrugge naar Tayawan. En hij beschrijft de weg alsof wij het een volgende keer zelf zouden kunnen afleggen. Dus laten we Pater Jules volgen. Ik zal u de weg wijzen van Kleinbrugge, van waar ik was, naar hier. Het ligt zowat ten zuidoosten van Kleinbrugge. Ge staat in de oosterpoort van de vesting en ge kijkt naar het zuiden. Ge ziet dan voor u een bergrug, die van het oosten naar het westen ligt. Het is dan een klein half uurtje, recht op recht, over één grote vlakte, te paard tot aan de berg Gleuf. En als het niet te veel waait, zodat uw paard en gijzelf niet verblind zijt, vindt ge het zonder moeite. Maar op die vlakte komt ge eerst een waterput tegen, dan een bijzondere boom, en dan een huis niet ver van de Garaossaukol of de Gele Rivier. Op diezelfde vlakte staan er een vier huizen, waar een zestal lelijke waakhonden u toespringen. Daar moet ik altijd wat oppassen op mijn paard, want als die honden zijn lange staart pakken, zou het kunnen dat uw paard op hol slaat en u een eindje van de weg brengt. En dan zijt ge ook seffes in een drafke aan die berg Gleuf. Op het einde van die vlakte rijdt ge dan dus die berg Gleuf binnen en kunt ge nog op uw paard blijven tot aan de eerste kromming. Na deze grote halve kwart draai moet ge dan toch afstijgen. Daar ziet ge ook mensen wonen in een uitgedolven krocht, een soort grot. Dan volgt ge de weg naar beneden. Het is maar een 20 stappen, maar niet gemakkelijk. En het is daarom dat ge van het paard af moet gaan, anders zou ge over zijn kop stuiken. Beneden, in de dieprik, buiten de wind, smoren we dan een pijpje van een vingerhoed groot en zetten ons daar wat en kijken dan naar de geiten en de schapenkudde van de mensen. Soms ziet ge er ook wilde duiven of jeki, wilde hoenders. Dat zijn fazanten of korhanen. Ook soms een koppel steenkiekes of genki, die naar hun thuis aan het wandelen zijn. Na die korte pauze klimmen we weer langs dat geitenwegje naar boven, tot het weer mogelijk is op ons paard te springen. En mijn paardje, de schurk, weet het al wel goed en is het al gewone waar zijn meester op en af van zijn rug springt. Het blijft soms al staan uit zichzelf. Je moet uzelf niet onnodig vermoeien, maar ook het paard niet. Dus om het paard te sparen bij het klimmen, legt ge u ook wat voorover, over de schouders van het paard. Dit is voor zijn gemak, en opdat het zadel niet naar achter zou schuiven. Het is waar wat de mensen hier in de streek zeggen in een spreekwoord. Wie op het paard bergaf rijdt, is geen mens. Maar als het beest zijn ruiter op het zadel niet naar boven voert, dan is het geen paard meer. En na die klim komen we uit die berggleuf en weer op een volgende vlakte waar het land ongeboerd ligt. Het is grasland of Tsiaoti. En dan komen we aan een wegsplitsing. Dit is ook de grens tot waar onze boeren van Taiyuan mogen ploegen, maar van jaar op jaar altijd een beetje verder gaan. Aan die wegsplitsing moogt ge niet rechtsaf slaan, want dan zijt ge verkeerd. En dat heb ik al eens voor gehad en ik heb het jullie verteld ook. En dan ziet ge plots in de diepte, op een kilometer en een half, op een bergkop Taiyuan liggen. Ge ziet maar de dakspanten en enige muren van onze nieuwe kerk die we aan het bouwen zijn. De huizen van de mensen kunt ge maar zien als we ervoor staan, aan de overkant van de bergkop. De rest van de weg is nu alsmaar dalen en dus stappen we van onze paarden af. De paarden die nu in het zweet staan, hebben er deugd aan. En dan bij aankomst komen er jongens van 8 of 9 jaar toegelopen, heel fier, om onze paarden nog verder rond te leiden in het dorp tot de dieren gedroogd zijn en dus niet meer zweten. Zij zijn ook gelukkig en zeker als ze nog een sapeken, een centje, erbij verdienen. En de mensen die thuis zijn en niet op het veld zijn, zijn dan ook zo blij de priester te zien. Maar dan merkt pater Jules op dat men zich bij aanvang afvraagt van waar die mensen komen, daar je niet onmiddellijk huizen ziet. Dat zult ge rap verstaan, schrijft hij verder. In de wand van de berg ziet ge enkele deuren en vensters en trapsgewijze de ene boven de andere, zodat dan een schouwpijp uitkomt in de dorsvloer van diene dat boven woont. De deur van zo'n krocht, grotwoning, geeft dan toegang tot soms maar 1 plaatske, soms 2 of 3. Oude, niet bewoonbare krochten dienen dan als stallen enzovoort. En overal lopen er ezels, varkens, kiekens en honden de berg op en af. Tegen de avond komt iedereen dan naar huis of loopt achter iets op zoek. De jongens op zoek naar hun ezel of hun varkens, een moeder en de meisjes achter een hennetje of de kiekes. En dan hoort ge ze roepen: Pietje, hebt ge deze namiddag onze oude ezel niet gezien in het land? Hoe ver was hij van huis? Mietje, weet gij niet waar ons nieuw gespikkeld hennetje gekropen is? Ik heb het nog maar pas gekocht en ik had een rood voddeke rond zijn rechterpootje gebonden om het te herkennen. En zo vindt ieder van hen tegen de avond elk zijn kleine vluchteling en brengt het naar huis. En dan verder passeert ge dan onze woning en de woning van de catechist. Zijn vrouw Chang, een deftige dame, kan koken lijkt de eerste. En intussen dat zij alles klaarmaakt, installeren we ons in ons huis. Vroeger, voor de Boksters-revolutie, was hier de school. En haar zoon en alle christenen komen ons dan helpen met het uitladen en dragen. Elkeen wil helpen. Ons huisje is een 3 op 5 meter. Ze komen dan binnen in mijn grootste kamer, leggen het vuur aan van de kang, openen de beddenzakken en spreiden ze open enzovoort. Aan de muur hing al een kruis door de beste timmerman van Kleinbrugge gemaakt. Daarnaast staan 2 Chinese spreuken, zwart op rood, nog geschilderd door de schoolmeester met de koster. En dan beschrijft pater Jules verder hoe alles ingedeeld is in zijn huisje. In een hoek naast mijn tafel liggen nu in mijn boekenrek met de meeste boeken en de gazetten van Brugge van nieuwjaar 1902, boeken van theologie, Chinese woordenboeken, boeken voor doopsels, vormsels, huwelijk, begrafenis, boeken over de burgerstand, maar ook rekeningen, brieven, ook de miswijn, pijpen en tabak, peper en zout, azijn enzovoort. Aan de kang staat ook een leunstoel, maar die een oude vriend, voordat hij hier geraakt was, had wat averij opgelopen ter zee en te landen. Hij heeft een tijd op de werf gestaan in Kleinbrugge. Onze zadels en de zwepen hangen aan de muur aan een nagel. In mijn kamer hangen nog wat prenten. Een wijwatervatje, een vuistroer, revolver, mijn zonnehoed, mijn Russische reiszak enzovoort. Met 2 koorden aan weerskanten hangt een rieten mat opgerold naar boven. Het is zo groot als de deur. Als iemand komt om te biechten, laat ik de mat naar beneden uitrollen, en dat is dan mijn biechtstoel, en zit ik op een stoel aan mijn tafel aan de ene kant. Aan weerskanten van de deur liggen een 3tal zakken met het zaad van onze oogst. Dat is de kost van de mensen hier, en de zakken zullen al gauw uitgedeeld moeten worden aan de armen, die zonder ons niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ernaast staat ook nog een vrachtje paardenvoer. En die kent mijn schurk heel goed. En door de openstaande deur zie ik hem ginder staan, zijn oren leggend en ronddraaiend van ongeduld. En als ik roep in het Mongools, kuru, kuru, dan verstaat hij dat en dan komt hij onmiddellijk zijn bek in het zakje steken om te smullen. Buiten is er dan een plaats voor het huis met een afdak voor Schurk en zijn maat de ezel. In het huis is er nog een zij- of achterkamerken met nog een boekenrek met wat boeken, boter, olie, kaarsen, erwten, een ezelsbagge, draagmand, een kistje met timmergerij, mijn medicijnen en vele andere bucht enzovoort. Daar staat trouwens ook mijn reiskist op 2 brikken met erop de boter, lampolie en andere dingen. En de pater beëindigt zijn brief. U lieden, tot de naaste keer. Wilt ge intussen mijn bergvolk hier aandachtig zijn en uw vrome gebeden? Het bijzonderste blijft toch altijd, waarbij al het andere weinig telt, de zielenzorg, van groot en klein, voor oud en nieuw bekeerden. God zij gezegend en gedankt. Alles valt mee en de gezondheid ook. Ik denk iedere dag aan iedereen in de heilige mis. Hoe gaat het trouwens met al mijn neven en nichten? Vader en moeder, grootmoeder, een kruisken alstublieft voor uwen Jules.